Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Terwijl de reisbranche wil groeien en wij massaal op vakantie willen, moet Schiphol krimpen. Dat is niet het enige probleem waar de luchtvaartsector mee kampt. Personeelstekort en een gebrek aan vliegtuigen zorgen ook regelmatig voor het uitvallen van vluchten. En bovendien moeten we toe naar een CO2-neutrale luchtvaart in 2050. Aan BNR's Big Five van de luchtvaart van de toekomst ga ik in gesprek met vier kopstukken uit de luchtvaartsector. Vandaag de gast Frank Oosdam. Hij is directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, de ANVR. Ook voorzitter van de ECTAA. Dat is de Europese Vereniging van Reisagenten en Touroperatorsverenigingen. Welkom.
Hallo.
Voordat we het gaan hebben over de krimp van Schiphol, wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, klimaatneutraal vliegen. Is dat nou toekomstmuziek of een wensdroom?
Dat is toekomstmuziek, dat is zeker geen wensdroom. En ik ben ervan overtuigd dat we er uiteindelijk 2050, 2070 gaan komen.
Dus in 2050, 2070 gaan we klimaatneutraal kunnen vliegen?
Ja hoor.
Dat betekent niet dat er geen uitstoot is, maar dat het gecompenseerd wordt volgens
ja,
mij.
Dat je uitstoot reduceert, maar dat je klimaatneutraal kan vliegen. Ja, ik geloof heilig in de innovatieve kracht van luchtvaart. Dus dat gaat er komen.
Want op dit moment zijn die innovaties er nog niet.
Nee, die zijn er zeker. En er wordt nu ook door alle transitiediscussies natuurlijk heftig aan gewerkt. Maar je moet ook kijken naar, als je kijkt nu naar de extrapolaties van de stromen reizigers die op gang gaan komen, de jaren, de komende decennia. Ja,
daarbij wordt een handbeweging omhoog gemaakt. Ja, toenemen.
Ja, dat is 3-4%, zegt IATA, de overkoepelende luchtvaartassociatie. 3-4% groei per jaar. Ja, dat gaat wel heel erg hard. Dus om dat met innovaties bij te houden, dat is een lastige. En dat stelt ook meteen de uitdaging voor de reis- en de luchtvaartsector. Het is moeilijk om daaraan te voldoen. Om in ieder geval zoveel te kunnen innoveren dat je er de komende decennia bij kan houden. Uiteindelijk gaan we er komen. Daar ben ik van overtuigd.
Hoe gaat de zomervakantie eruit zien bij de familie Oosdam?
De zomervakantie.
Dat is de tweede vraag.
De zomervakantie. We weten het eigenlijk. Ik ben een beetje standaard vakantie. We weten het nog niet. Ik denk, we twijfelen tussen Zweden of Wales en Zuidwest-Engeland. Ja. Beetje afhankelijk van het weer hier. Als het hier heel erg warm gaat worden, dan misschien naar Wales. En anders gaan we naar het mooie Zweden.
Ja. En dan met het vliegtuig of met de auto?
Dan gaan we met de auto. En kamperen. Wij zijn kampeerders. Dus duurzaam is dat helemaal goed.
Ja. En is dat die duurzaamheid dan ingegeven door je werk of door de familie?
Nee, dat is een soort intrinsieke motivatie. Kinderen spelen een rol bij, maar natuurlijk ook door het werk. Daar word je zo vaak geconfronteerd met de noodzaak dat we met elkaar duurzamer moeten gaan reizen. Mm-hmm. Ja, daar krijg je een tik privé ook van mee.
Ja. Laten we het eens hebben over de toekomst van de luchtvaart. Want dat gaan we het komende uur samen proberen af te pellen, hoe dat eruit kan gaan zien. Maar als ik het op de man afvraag, als we nou eens een beeld schetsen van de luchtvaart, ons vlieggedrag in 2035.
Ja, dan is vliegen een flink stuk duurder geworden. Dan hebben we als consumenten veel meer keuze tussen vormen van mobiliteit. Hè. Dan is de trein ook een veel concurrerender concurrentiemiddel, vervoersmiddel geworden. En dan zit, en dat vind ik ook wel belangrijk, dan zit duurzaamheid ook veel meer in de mindset van ons als consumenten. Want nu is het toch echt wel vaak, wat de Engelsen zeggen, een soort value action gap. Met andere woorden, er is een verschil tussen zeggen en doen.
Het allemaal heel belangrijk?
Nou, we vinden het als burger hartstikke belangrijk.
Maar we willen ook op vakantie met vliegtuigen.
Maar we willen ook met vakantie en we willen ook gaan reizen. Dus
de buurman moet maar thuis blijven.
Ja, dan is het vaak van ja, dat duurzaamheid belangrijk, maar tijdens de vakantie dan moet de buurman maar even doen. En daar gaan we in 2035, ja, wordt het toch wel veel belangrijker.
Ja, dus aan de ene kant gaat het duurder worden, daar gaan we het over hebben. Aan de andere kant komt er meer bewustzijn, zeg je, en er komt meer keuze. We gaan het overal over hebben.
Mooi.
Nog even nu in beeld brengen hoeveel procent van de reizen die door jullie leden, dat zijn allemaal reisbedrijven, worden aangeboden zijn vliegreizen?
Nou, ik denk grofweg een derde.
Een derde?
Ja.
En hoeveel procent van die vliegreizen vertrekt vanaf Schiphol?
Poeh, dat is een hele goeie. Ja, ik zou zeggen 80%. Maar ja, dat is een beetje slag in de lucht, hoor.
Maar groot gebruiker op Schiphol zijn jullie, hè?
Ja.
Dan kunnen we meteen naar die krimp kijken. Want minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat kondigde juni vorig jaar aan het aantal vluchtbewegingen op Schiphol te verlagen.
Ja.
Van 500.000 naar 400.000. Ja. Geluidsoverlast kon zo omlaag. Uitstoot van schadelijke stoffen kon beperkt worden. Wat dachten jullie toen bij de AVR?
Dat vonden wij een slecht plan. Niet omdat we niet dat duurzamer reizen, want duurzaam reizen bestaan niet, maar duurzame reizen niet belangrijk vinden. Maar meer vanwege die beetje domme krimp om de krimp gedachte. Kijk, wat is belangrijk? Belangrijk is dat je komt tot een reductie van geluid en van andere emissies. En met name geluid speelt nu op Schiphol natuurlijk een belangrijke rol. Ja, volgens mij moet je dan dat als doel nemen en niet zomaar wat aantallen gaan roepen.
Maar ja, dus met mijn boerenverstand denk ik, als je 20% minder vliegbeweging hebt, dan heb je ook minder overlast.
Nee,
toch?
Maar je kan het ook andersom redeneren. Als je een doel stelt, je wil 20% minder geluid hebben op Schiphol, dan stel je die eis, die ambitie richting luchtvaart. En dan moet luchtvaart innoveren, waar we het over hadden, om aan die geluidsdoelstellingen te voldoen.
Ja, maar als er nou iets de afgelopen jaren is gebleken, je hebt niet voor niks het werkwoord Schipholle, dan als je het op geluidsoverlast gaat sturen, dan worden allerlei ingewikkelde berekeningen gemaakt, en netto is het resultaat van mensen die er wonen dat nog steeds een enorme bak herrie is.
Nee, het is zonder klaar. Daarom zeggen wij ook, wij zijn ook niet tegen extra maatregelen.
Waarom is het een slecht plan om vliegbewegingen te vermijden?
Nou, dan is het slecht plan om vliegbewegingen te voorkomen, omdat je het ook op een andere manier kunt doen. Het doel is dat je geluid reduceert. Nou, dan hoef je niet zomaar te roepen dat je, zeg maar, die absolute aantallen te noemen. Misschien is uiteindelijk de consequentie wel van het stellen van normen dat we uiteindelijk op die krimp uitkomen. Maar dat is dan de, zou ik bijna zeggen, de koninklijke weg. Zo zou het dan moeten. Niet bijvoorbeeld al zeggen, we willen 440.000 vliegbewegingen en het dan daarbij laten. Zo
is te lomp.
Dat is te lomp. Ja, dat is gewoon niet slim. Stel eisen aan die luchtvaart. Die luchtvaart moet ervoor zorgen dat het geluid reduceert. Dat wordt trouwens ook al de afgelopen decennia gebeurt het al. Hè?
Ja, niet alleen geluid, ook schadelijke stoffen.
Ook schadelijke stoffen. Elk jaar worden vliegtuigen 1,5 tot 1,5% efficiënter qua emissies en qua brandstof. Stel eisen aan die luchtvaart. Die luchtvaart die is innovatief, die is daarmee bezig. Er wordt nu ook aan alle kanten vanuit die luchtvaartsector gedacht over manieren om te voldoen aan de eisen van Harbers. Maar niet door een lompe uitspraak en een lompe ambitie van 500 naar 440.
Dat dus die krimp van Schiphol moet van tafel, vinden jullie?
Dat is een beetje wensdenken. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren.
Maar het zou wel jullie wens
maar
zijn.
Dat zou, ik zou, en niet alleen de reissector, maar ook de luchtvaartsector, zou dat ook veel beter zijn. Stel eisen aan de luchtvaart ten aanzien van het reduceren van geluid in eerste instantie, maar ook ten aanzien van allerlei andere emissies. En vervolgens hangt daar een aantal aan. Dat is de weg. En niet bijvoorbeeld het aantal centraal stellen.
Nee, het is, op korte termijn is het van tafel, hè, want er kwam een rechtszaak van KLM en andere luchtvaartmaatschappijen. Ja. Op lange termijn blijft die krimp wel mogelijk. Dat gaat er dus ook komen.
Nou, op lange termijn, de balanced approach heet die benadering. Dus het kabinet moet eerst allerlei andere maatregelen onderzoeken voordat ze überhaupt kunnen komen tot die krimp. Nou, dat is het kabinet nu aan het doen. De luchtvaartsector, een aantal hebben succesvol een kort geding aangespannen.
Zijn jullie dan aan het lobbyen in Den Haag als AVR zijn om te zeggen, doe dit nou niet?
Nee, als AVR. Kijk, we zijn als AVR natuurlijk, we zijn reisorganisaties, wij zijn gebruikers, we zijn klanten eigenlijk.
Ja, grote gebruikers, hebben we net al samen geconcludeerd.
Ja, dus we doen het aan de zijlijn, maar dat wordt met name vanuit de luchtvaart natuurlijk behoorlijk gesproken.
Ja.
Maar er wordt ook hard achter de schermen gewerkt aan een nieuw plan om te kijken of we niet op met een soort alternatief kunnen komen voor de plannen van Harbers.
Hoe zou dat eruit kunnen zien, zo'n alternatief plan?
Nou ja, daar ben ik dus niet nauw bij betrokken.
Maar wat hoor je in de wandelgangen?
Nou, daar hoor je inderdaad dat er best goede plannen zijn. Maar uiteindelijk, dat zijn geen hemelbestormende nieuwe ideeën. Maar als je allerlei kleine maatregelen met elkaar combineert, kan je ook tot hetzelfde doel komen, namelijk tot een reducering van geluid. En dan kom je de omwonenden kom je tegemoet. En je voorkomt misschien een krimp van Schiphol.
Ja, maar dit zegt volgens mij de sector al 30 jaar, dit verhaal. Ja. Als we met wat kleine aanpassingen her en der, een andere berekening, zus en zo, dan komt het ook goed.
Maar ik vind ook wel dat we aan de lat staan. Ik vind ook wel dat de luchtvaartsector, met name de luchtvaartsector, heel erg terughoudend is geweest, wat afwachtend is geweest, misschien ook een beetje arrogant is geweest, om de discussie een beetje op zich te laten afkomen. En ja, dat is gewoon ook door corona versneld. is die discussie zeker ook in Nederland naar voren gekomen. En er wordt nu alles in het werk gezet om te voorkomen dat we dadelijk, ja, in ieder geval te stimuleren dat we dadelijk in ieder geval iets duurzamer kunnen gaan vliegen. Dat, en het is natuurlijk onzin om te veronderstellen, wat je wel eens, zeker als je te veel op social media kijkt, dat we moeten stoppen met vliegen. Dat is ook onzin. We moeten het misschien alleen een beetje minder doen. En een beetje slimmer gaan doen. En een beetje efficiënter gaan doen. Dat wel.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Frank Oosdam, directeur van reisbrancheorganisatie ANVR. We gaan eens kijken hoe dat dan kan, een luchtvaart met minder uitstoot. Ik kwam tegen dat in 2050 het mogelijk moet zijn om een elektrisch vliegtuig van hier naar Zuid-Frankrijk te laten vliegen. 1000 kilometer ongeveer.
Ja.
Toen dacht ik, wauw,
ja, dat
stelt
dacht
niks
ook.
Voor.
Nee, dat dacht ik ook. Kijk, dat is ook geen toekomstmuziek. Dat zijn echt de mensen die daar echt verstand van hebben, die daar dagelijks mee bezig zijn, die zeggen dat. Dus daar ga ik van uit. Maar het mooie, het model zou dus kunnen zijn dat je in 2050 met een vliegtuig met 189 mensen elektrisch naar pak en beet 1500 kilometer vliegt. Dan vervolgens moet landen, hè, want dan is die batterij leeg. Dat je een uur moet pauzeren en vervolgens doorvliegt weer een keer 1000 kilometer.
Ja, ja.
Nou, dan zijn wij, even de vakantiegangers, als je kijkt naar de Middellandse zeegebieden, dan zijn we een beetje uit de brand. Dan zit je in Zuid-Spanje. Dat zijn echt serieuze modellen waar we in de sector, en zeker in de luchtvaartsector, mee werken.
Maar ja, tegelijkertijd denk ik dan, dat is dus over bijna 30 jaar. En dan kunnen we dus met wat hinkstap sprongen en een langere reistijd in Zuid-Spanje komen. Klinkt niet heel baanbrekend.
Nee, ik vind dat al heel baanbrekend om in dat soort modellen te denken. Maar wat doen we in de tussentijd? Hè? Dat is de vraag. En in de tussentijd, ja, moeten we natuurlijk wel iets. En dan zou je kunnen, daar wordt nu ook heel erg druk aan gewerkt, kunnen denken aan de SAFs, hè? De Sustainable Airline Fuels.
Ja, dat is een andere manier, want kerosine is vervuilend en SAF is een brandstof die niet of minder vervuilt.
Er is een verzamelnaam voor. Dan kan je, daar vallen biobrandstoffen onder. Maar er valt ook een synthetisch kerosine onder.
Yeah.
Nou, ook daar gebeurt veel. Nederland heeft daar in eerste instantie behoorlijk ambitieuze doelstellingen neergezet. Hè. Dan mocht er dan ergens in 2030, geloof ik, 14% bijmengen. Nou, dat zou wel een gigantische stap zijn. Zijn we teruggevloten door de Europese Unie. Dat mag dus niet. En de Europese Commissie zegt het moet 6% zijn. Daarmee alleen al, hè, wordt vliegen dus duurder, want die SAFs die zijn in principe duurder dan kerosine. Maar dat zijn dan maar zo. Ik denk, en dat is echt iets waar we als sector ook wel van overtuigd zijn, dat alle milieueffecten van het reizen, van het vliegen, in de prijs van het product moeten.
Ja, dus wat zou een realistische prijsstijging zijn,
nou,
als je op die manier
denkt? We hebben de afgelopen jaren natuurlijk al gezien dat reizen, dat vliegen echt heel erg veel duurder is geworden.
Ja, waar hebben we het over?
Nou, je praat daar een beetje afhankelijk van de bestemming en de periode, maar ik denk tussen de 10% en 30% zeker duurder
sinds
geworden.
Sinds wanneer?
Sinds corona. Daarvoor trouwens zijn de tickets ook wel aanmerkelijk goedkoper geworden. Dus we zijn nu een beetje aan het compenseren. Maar het gaat veel duurder worden.
Maar niet alleen door de vliegtax. Weer over 30%.
Nou, niet alleen door de vliegtax, maar ook door de plannen van Frans Timmermans, Fit for 55, de Green Deal. Dat hebben ze ook uitgerekend en gecapitaliseerd. Wat heeft dat voor gevolgen voor de ticketprijzen? Ja, dan kom je op voor een binnenlandse of een vlucht binnen Europa in 2035 op €40. En voor een intercontinentale vlucht op een keer €100 extra. Ik denk niet dat we er daarmee zijn.
Nee, dat is niet de motivatie van mensen. Denken, nee, dan ga ik niet
helemaal
vliegen.
Mee eens. Dat merken we nu. Nou, daar zijn we als sector natuurlijk wel blij mee, in alle eerlijkheid. Want wij leven van reizen verkopen. Wij merken op dit moment niet dat mensen niet vliegen omdat het duurder is geworden. Het is flink duurder geworden. Maar ik denk echt, de komende tot 2050, dat vliegen echt veel duurder gaat worden.
Ja, maar veel duurder hebben we toch uiteindelijk over binnen Europa een paar tientjes.
Nou, dan hebben we het inderdaad, dan hebben we het over een paar tientjes tot €100 of zoiets.
Ja.
Ja, en dan hebben we het over intercontinentaal, nou, hebben we het over iets meer.
Waarmee het nog steeds bereikbaar blijft voor een hele grote groep mensen.
Ja, maar daarmee begon ik. Hoef ook niet te stoppen met vliegen. Het moet alleen efficiënter, we moeten meer keuzes hebben. En wellicht dat het ook zou kunnen leiden tot iets minder vliegen.
Maar hoe doe je dat, efficiënter vliegen?
Nou, efficiënter reizen. Dat je ook andere concurrentie, dat je ook andere middelen hebt.
De trein
bijvoorbeeld. Ja. Ook.
Maar je zei in een andere zin ook minder vliegen.
Uiteindelijk, als het leidt, dat is gewoon de prikkel. Als dingen duurder worden, dan worden ze minder gekocht. Dus als tickets duurder worden. Ook dat heeft Europa berekend, hè, door de plannen van Frans Timmermans, die Fit for 55. Als die plannen doorrekent, dan merk je dat in Europa zullen de vluchten afnemen met een procent of 8.
Ja, ja.
En intercontinentaal met een procent of 11. Maar als je dan daar tegenover staat ook
dat
weer,
het nu met 3% per jaar groeit.
Ja, en wereldwijd, hè, pas op, hè, wereldwijd in 2018, 2000 voor corona, gingen iets van 4 miljard mensen op reis. Globaal, hè, wereldwijd. Projecties zijn nu in 2050, als we niks doen, dat er 10 miljard zijn. Om aan te geven dat extrapolatie, de verwachte
van die 10 miljard,
stroom,
is er ook iets te zeggen hoeveel dat met het vliegtuig gaan doen?
Nou, dat zijn dus vliegtuigbewegingen. Dat zijn vliegtuigpassagiers. Dus als je kijkt naar de mobiliteit en de mobiliteitswens op wereldniveau, dan zie je die stromen toenemen. En dat maakt me, dat baart natuurlijk wel zorgen. Dan zeg je, hoe ga je dat kanaliseren? Hoe ga je dat doen? In Nederland is de situatie iets anders, hè, omdat je daar een soort verzadigde markt hebt. Maar ook daar verwachten we nog steeds toch wel groei.
Ja. Maar als we dus hier zijn maatregelen waardoor dus het vliegverkeer wat afgeremd zou worden, dan heb je het over enkele procenten.
Ja, dan heb je het
tegelijkertijd heb je over het meer dan een verdubbeling van het aantal vliegpassagiers in de komende decennia.
Bij ongewijzigd beleid zijn dat de projecties die er nu zijn. Ja.
En je zei net ook in de zin, duurzaam reizen bestaat niet.
Nee.
Nee.
Nee, dat is ook dat is gewoon een eerlijk antwoord. Duurzaam, een eerlijke stelling. Duurzaam reizen.
Dus het dilemma. Aan de ene kant proberen wij met wat kaasschaafmethode her en der een paar procent ervan af te halen. Ja. Aan de andere kant gaat het aantal vliegpassagiers de komende decennia meer dan verdubbelen.
Bij ongewijzigd beleid.
Ja.
Ja. Ik hoop ook dat andere werelddelen hetzelfde gaan doen als wat Europa nu gaat doen. Maar dat is gewoon toch de eerlijke vaststelling. Dat betekent ook dat je heel veel verantwoordelijkheid hebt. En dat we met elkaar echt een soort systeemwijziging aan het werken zijn.
Wie moet dat dan bewerkstelligen? Want dan komt er zo'n systeemwijziging, bijvoorbeeld op Schiphol, we gaan krimpen, maar dan zegt de ANVR, nee, slecht idee.
Uiteindelijk wij met elkaar. Maar ik denk dat een prijsprikkel heel erg goed gaat werken.
Duurder maken van tickets.
Ik denk dat er nog meer ingezet moet worden op het stimuleren van de luchtvaart om innovatiever te zijn, middels het ter beschikking stellen van fondsen. Het is een samenstel van maatregelen. Maar ja, het is gewoon, wat dat betreft, ik vind het ook wel, dat is natuurlijk ook wel reuze interessant. Hè?
Ja. En ook, maar ook niet op te lossen,
nou,
als je het zo schetst.
Ik geloof nog steeds in uiteindelijk in duurzamer vliegen en dat je klimaatneutraal kunt gaan vliegen.
Ja, maar duurzamer vliegen, als we kijken bijvoorbeeld naar die SAF's, waar we net over hadden, de Sustainable Aviation Fuel. Ja. Dat zit ik te lezen, dat is nog maar nauwelijks wordt het gebruikt. 0,05% van het totaal. Het is ook niet heel ruim beschikbaar. Het is nu nog niet echt een oplossing.
Daarom ijveren wij, en daar lobbyen wij wel samen met de luchtvaart trouwens, is dat die vliegtaks die we met elkaar nu innen in Nederland, die moet je gewoon stoppen in het stimuleren van dat soort dingen. En dat doen we nu niet. Nu gaat de opbrengst van die vliegtaks die verdwijnt in de staatskas. In de algemene middelen. En wij zeggen, pak nou die verhoogde vliegtaks bij wijze van spreken nog een keer extra. Dat was ook in eerste instantie het plan. Verhoog die maar. Maar stop dan die opbrengst in een fonds waarmee je dan die SAF's, die Sustainable Airline Fuel, stimuleert om te laten produceren.
Kan de sector toch ook zelf betalen?
Ja, uiteindelijk betalen wij dat dan als consument. Want de sector kan dat natuurlijk zelf niet betalen. Dat zal toch echt iets. Daar moet de overheid veel directiever en veel meer leidend in zijn en veel meer visie ontwikkelen en veel meer ook zo'n sector in ondersteunen.
Maar er zijn toch winsten worden toch gemaakt in de sector? Die kun je dan toch in innovatie steken?
Maar dat doen ze ook. Dat gebeurt natuurlijk ook. Hè?
Ja.
En daarom zijn we ook wel voor die groei.
Ja.
Want je hebt groei nodig om überhaupt te kunnen investeren en te kunnen innoveren en uiteindelijk ook duurzamer te worden.
Mm-hmm.
Het is niet voor niks people, planet en profit.
Nee, maar aan de ene kant heb je dus nu de SAF's, hè, waar de luchtvaartsector, daar gaat het veel over. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar het is nog te weinig beschikbaar. Het wordt nog weinig gebruikt. Dus het is nu geen oplossing. Het is maar de vraag of het echt een oplossing kan
zijn. Dan kijken we ook weer naar de modellen en naar de voornemens. Uiteindelijk wel. Alleen
ik heb ook heel vaak goede voornemens.
Ja, ik ook. In af en toe snuffelen die.
Komen niet altijd uit.
Nee, maar wat is, we hebben toch wel een behoorlijke ambitie met elkaar. De Parijse klimaatakkoorden, we moeten daaraan voldoen. Dat betekent dat we pijn moeten lijden, ook de sector. Dat betekent dat het wrijft en schuurt, ook voor de consumenten.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk zullen we daar wel moeten komen.
Ik zie wel de Telegraafkop al voor me. Hè?
Ja, ja.
Vliegen wordt afgepakt van de gewone man.
Ja, nou, dat is. Kijk, vliegen was sowieso al niet voor iedereen. Hè. Vliegen was sowieso al heel elitair. Want over het algemeen. Toevallig las ik afgelopen week in Duitsland toch een heel welvarend land. En waarom zou dat cijfer niet. Of waarom zou dat verschillen van Nederland? Die zeggen in Duitsland. 35% vliegt maar in Duitsland het afgelopen jaar. Nou, dat zal in Nederland niet anders zijn. Dus het is sowieso al een elitaire bezigheid. Maar het wordt
inderdaad. Het is helemaal niet van de gewone man.
Maar het wordt
nog elitair.
Het wordt duurder. Ja, maar dat betekent ook dat, zeker voor de reissector, dat er een mooie ambitie ligt om ook voor de mensen met wat minder geld, ja, iets minder geld in de portemonnee, toch, mooie reis te
Ik was voor mijn dit weekend voor mijn werk naar Zuid-Portugal. Ja. Als ik daar om me heen kijk, dan zie ik daar toch mensen die voor een paar tientjes de heen en weer zijn gevlogen.
Ja, maar ik vind ook,
zo elitair is nou toch ook weer niet.
Maar ik vind ook echt dat we daarmee moeten stoppen. Ik vind een van de beste acties, helaas niet gelukt, van de vorige minister van INW. Die heeft laten onderzoeken of ze dat wettelijk kon verbieden.
Wat?
Dat soort aanbiedingen van hele van die prijspakkers, ja. 30 euro of 20 euro op en neer. Dat kon ze niet, dat kan wettelijk niet. Maar eigenlijk zouden we met elkaar naar een situatie moeten dat we dat gewoon niet meer moeten willen. We moeten dat gewoon niet meer doen. Nee. Net zoals je het ook niet meer moet willen om nu met een vliegtuig naar Londen te vliegen. Terwijl je een perfecte verbinding hebt met de trein of naar Parijs. Je staat midden in het centrum. Dat. En uiteindelijk, als je
Frankrijk is er inmiddels verbod, hè, op dat soort vluchten.
Ja,
voor minder dan 600 kilometer,
ja,
dacht
ja,
ik. Is dat een idee voor Nederland?
Nou, sowieso.
Verbod op vluchten naar Londen en Parijs?
Nou, verbod. Ik vind gewoon dat het die trein. Dat moet gewoon een concurrerend aanbod gaan worden. Of het nou een verbod moet zijn. Ik vind trouwens wel dat we ook met elkaar moeten gaan afspreken dat we afstanden. Nou, tussen hier maximaal 700 kilometer ook niet meer met het vliegtuig moeten doen. Dan moeten we met de trein doen. Dan moet Europa ook voor zorgen dat we dadelijk ook die goede treinverbindingen gaan krijgen. Ook daar gaan we komen in 2035, 2050. Gaat dat gebeuren?
Straks praat ik verder met Frank Oosdam, directeur van reisbrancheorganisatie ANVR. Bijvoorbeeld over het vliegen, of dat duurder moet worden of niet. Een hogere tax. En hoe komen er nou meer duurzame vliegreizen? Het zijn allemaal vragen die voorbij gaan komen, dus blijf luisteren.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week vier kopstukken over de luchtvaart van de toekomst. Donderdag, dan praat ik nog met Corendon-topman Steven van der Heijden. En dan vraag ik hem of we in onze vakanties blijven vliegen naar de zon. Vandaag de gast Frank Oosdam, directeur van reisbrancheorganisatie ANVR. Komend halfuur wil ik graag twee onderwerpen sowieso nog met je bespreken. Namelijk hoe het ervoor staat met die rechtszaak die ANVR wilde aanspannen tegen Schiphol vanwege terugschrappen van vluchten in de zomer van vorig jaar. En hoe ANVR er praktisch voor zorgt dat er nou meer duurzame reizen, vliegreizen bijvoorbeeld, komen. Als we met het laatste beginnen, komen we meteen uit bij de kettingvraag. Die stellen onze gasten elkaar. Vorige week was hier Delta-commissaris Peter Glas bij mijn collega Diana Matroos te gast en BNR's Big Five van het Water. Dat is allemaal terug te luisteren als podcast. En hij had deze kettingvraag voor jou.
Wat doen jullie als sector om mensen van het vliegtuig in de trein te krijgen? En kan dat ook een beetje makkelijker? Want als je nu wil boeken naar Italië of zo, dan wordt het heel ingewikkeld. Nou, dat moet toch kunnen?
Het is een vraag en ook een mening.
Uit mijn hart gegrepen.
Ja.
Dit is, als je nu een internationale reis, treinreis boekt, dan is het een beetje hogere wiskunde. Het is hartstikke lastig. Dat geeft meteen aan dat daar nog een taak voor overheden, nationale overheden door Europa ligt, om dat veel beter voor elkaar te krijgen.
Ook voor reisorganisaties?
Ook voor, ja, maar de reisorganisaties die vinden dat ook lastig. Het is ook heel lastig om dus internationale treinreizen te boeken. Is wel weer verbeteringen, want ook weer de Europese Commissie heeft weer gezegd, wij willen in 2035 het aantal hoge snelheidslijnen verdubbelen. Nou, dat is dus goed nieuws. Je zal dus zien dat treinen veel meer ook concurrerend gaan worden ten opzichte van luchtvaart. Ook betere boekingssystemen, want luchtvaart loopt mijlenver voor vergeleken bij de treinsector. Dan kan je heel moeilijk een treinreis boeken. Het is ook duurder. Al die factoren maken dat op dit moment die trein nog niet echt concurrerend is ten opzichte van het vliegtuig.
Ja, maar als we een heel concreet voorbeeld nemen. Ja. Amsterdam-Berlijn.
Ja.
Volgens mij is er al 10 jaar gaat het erover om dat sneller te krijgen.
Ja.
Duurt nog steeds minimaal 6,5 uur. En nu wordt er volgens mij het spoor gewerkt, waardoor het inmiddels 8,5 uur duurt. Totaal niet concurrerend.
Nee.
Dan zie ik Frank Oostdarm namens een Bruins. Die denkt, ja, het moet allemaal duurzamer. Ja. Ik wil me daarvoor inzetten.
Ja, dat zou, dat, en dat doen we ook. Dat zouden, en
op wat voor manier zetten jullie bijvoorbeeld daarvoor in?
Nou, dat zouden we zo graag zien. We doen dat op Europees vlak. Hebben wij een Europese... Nou, daar toevallig
de ECTA,
de ECTA. Ja. We zijn daar druk mee op Europees vlak. In Nederland doen we dat natuurlijk ook.
Op wat voor manier zijn jullie er druk mee?
Nou, door gesprekken met parlementsleden.
Dan moet iets aan gebeuren.
Ja, we laten dat nooit na. Want die hele luchtvaartsector, die hele luchtvaartdiscussie... Die is natuurlijk gelinkt aan die treinproblematiek. Ja. Als die trein een beter concurrerend middel zou zijn, dan zouden we daar, nou, de luchtvaart, dan zouden we bijvoorbeeld minder kunnen vliegen op kortere afstanden. Ja. En kan je in de trein gaan zitten.
Maar er zitten allerlei burgemeesters in kleine Duitse provincies, ja, maar ook hier in Nederland. Die willen allemaal een stationnetje hebben.
Allemaal het station hebben. Het goede nieuws is wel, en ik ben meer van de glas is half vol. Er is wel voor het eerst volgens mij afgelopen weekend een nachttrein naar Berlijn gekomen. Zo kan je in 6,5 uur, in ieder geval van waar ik woon, in Deventer, naar Berlijn s'nachts. Nou, zo zijn er steeds meer nachttreinen die worden ingesteld. Wij merken ook dat consumenten ook veel meer om treinreizen vragen. Maar het is gewoon, ja, zeker als je het individueel boekt, hartstikke lastig. We hebben één reisorganisatie die specialiseert zich in het boeken van internationale treinreizen. Het is te zot voor woorden. En die hebben heel veel mensen in dienst om maar überhaupt die treinreizen te kunnen boeken. Dus,
waar ligt de oplossing?
De oplossing ligt in afstemming tussen Europese lidstaten. Eindelijk eens een keer die stap zetten, wat de luchtvaartsector al jaren geleden heeft gedaan, door met één boekingssysteem te komen. En op te houden om het treinproduct vanuit een nationale optiek te zien. Het moet, als je dat echt concurrerend wil maken, op Europees vlak veel meer met elkaar worden samengewerkt.
Ja. En dan laat ik er stilte van, denk ik, het gaat de komende 10 jaar ook niet lukken.
Ja, maar ja, nogmaals, glas is half vol. Kijk, je moet de hoofd in de schoot gaan leggen. Maar ook dan, als je kijkt naar de langere termijn, 2035, 2050, dan gaan we daar zeker komen.
Ja. Ik las dus een interview met het FD vorig jaar. Pleit hier voor het schrappen van vluchten van Schiphol naar Londen en Parijs. Hadden we het net al ook al over. Ja. Zijn er steeds achter.
Ja, steeds
verbod vind je niet, maar je vindt wel gewoon schrappen die vluchten.
Ja, je moet je gewoon niet meer doen.
Nee. Nee.
Maar ik vind ook dat vliegen voor met afstanden, wat ik net al zei, ook afstanden tot pak een beet 700 kilometer, moet je ook niet meer doen.
Nee, maar niet meer doen betekent gewoon niet meer aanbieden.
Moet je,
of minder aanbieden.
Ja, het mooiste zou zijn als straks die
consumenten... Want hoeveel vliegtuigen gaan er nu per dag naar Londen vanaf Amsterdam?
Hoeveel vliegtuigen? Ja, heel veel. En als je echt heel veel. Maar er is ook vraag voor.
Kan het met de helft minder?
Maar er is ook vraag naar. Dus wat
de helft schrappen ervan?
Maar als je 1 trein inzet, scheelt dat 7 vliegtuigen.
Ja, dus de helft van die vluchten gaan we schrappen vanaf morgen. Als Frank Oostdorp
dat scheelt al heel veel vluchten op.
Je geeft geen antwoord op de vraag.
Nee, maar dat scheelt. Als je
ik wil antwoord op de vraag. Nee, de helft schrappen, ja of nee?
Ja, als je het schrappen. Als je nu vluchten zou schrappen die heel dichtbij zijn, dan scheelt het ongeveer 1 of 2% vluchten op Schiphol. Nou, dat is al aardig wat.
Ja, dus de helft schrappen naar Londen?
En daar ook meer treinen ter beschikking stellen, zou ik prima vinden.
Ja. Ja, hoor. En dan hebben we het ook nog eens over die vliegtax voor transferpassagiers. Ja. Want toen kwam ik ook tegen, die zegt, ja, ze vervuilen 2 keer. Ze landen en ze stijgen op en ze betalen niks.
Ja, ik vind het ook. Maar goed, dat is iets waar wij ook al sinds het ontstaan van die vliegtax met het ministerie en met allerlei andere partijen over praten. Het is te zot voor woorden. Wij vinden het raar dat de vliegtax alleen maar wordt betaald door de Nederlander die in Nederland opstapt. Terwijl die transferpassagier, die daalt, hè, die komt op Schiphol aan, of op een regionale luchthaven, en stijgt dan weer op. Dus die heeft 2 keer de uitstoot. En die betaalt niet. Dus wij zeggen, waarom is die transferpassagier uitgezonderd? Waarom is vracht bijvoorbeeld uitgezonderd?
Concurrentiepositie van Schiphol.
Ja, concurrentiepositie. En het is ook wel zo, zo eerlijk moet ook zijn, dat ook in alle buitenlanden, in ons omringende landen, is die vliegtax puur echt bedoeld voor de mensen, voor de lokale bevolking en niet voor de transferpassagiers. Maar het is wel raar.
Ja.
En het levert meer op. Dus wat dat betreft, ik zou zeggen, laat die transferpassagier ook betalen.
Nog een plan uit het hoofd van Frank Oostdam. Een plan om in de pakketprijs een bijdrage op te nemen voor een duurzaamheidsfonds.
Ja, dat was ooit, je kan wel eens te vroeg zijn met het plan.
Je krijgt niet de goedkeuring van de achterban.
Nee, af en toe moet je... Kijk, dat is ook een taak van een organisatie als de AVR. Af en toe mag het best schuren voor de achterban. Ja. Ja, dan moet je wenkende perspectieven bieden. En een van de ideeën was inderdaad... waarom niet het oprichten van een duurzaamheidsfonds... om ook de positieve impact van toerisme te benadrukken. Hè? Nou, leg op elk pakketreis een euro. Dat komt in een fonds terecht. Dat levert behoorlijk wat geld op. En dan kunnen we gericht wat activiteiten inzetten... om de positieve impact van toerisme te vergroten.
Toen werd er gezegd, ho, stop terug in je hok.
Ja, toen werd gezegd, dat gebeurt wel eens vaker... van nou ga je iets te snel. Ja. Maar
wat is dat een beetje rode draad bij Frank Oost dan? Want ik hoor iets dus over een vliegtax... voor transferpassagiers, die is er ook niet gekomen. We hebben een bijdrage voor het duurzaamheidsfonds. We hebben het over het schrappen van vluchten naar Londen. Ik hoor allerlei mooie plannen. Als Frank Oost dan het voor het zeggen had... had de wereld van het vliegen er anders uit. Gezien.
Als ik het voor het zeggen zou hebben, zou het inderdaad er anders uitzien. Alleen, ik ben maar een heel klein radertje... die constant op de deur van Den Haag en in Brussel loopt te kloppen.
Het zijn een Europese organisatievoorzitter en een Nederlandse organisatie. Nee, zo'n kleine radar ben je ook niet.
Nee, die ambitie, en daarom, dat houdt me ook wel gaan, hoor.
Is dat frustrerend?
Nee, dat is niet. Nee, dan moet je niet aan die baan beginnen.
Nee, maar toch, je hebt allerlei plannen om de branche te veranderen. Soms word je door je eigen achterban teruggeroepen. Soms is het veld zelf dat moeilijk blijkt te zijn. Soms is de praktijk weer barstig. Ja, het glas is half vol bij Frank Oost, dat snap ik. Maar ik kan me voorstellen dat als je maar op die deuren blijft kloppen... en er wordt niet open gedaan, dat het ook frustratie oplevert.
Nou, het heeft ons veel gebracht. Ik denk dat we de afgelopen... jaren. En je kan ook wel zien dat COVID daar toch een behoorlijke rol in heeft gespeeld. Die heeft die discussies versneld. Wat af de afgelopen jaren behoorlijk wel wat met elkaar hebben gepresteerd. Ik denk dat wij, als je kijkt naar duurzaamheid... een van de meest duurzame brancheorganisaties zijn in Europa.
Ik zeg niet dat er niks gebeurt. Je voorloopt op de troepen en het soms niet lukt.
Nee, maar goed, je kan ook op je handen blijven zitten en dan gebeurt er niks. En ik vind het leuk in mijn functie dat ik in ieder geval de invloed die ik heb probeer aan te wenden om dingen te veranderen. En soms lukken dingen, die zijn er gelukkig ook veel. Ik ben intussen 62, dus er is ook al wat gelukt. Ja? Maar soms mislukt er ook eens wat.
Wat is er gelukt dan?
En het leuke is wel dat zeker in onze sector, in die reissector, dat vindt niemand een probleem. En vervolgens gaan we met elkaar om de tafel zitten. As we speak doen we dat weer. Ja. En zitten we weer te praten over wat kunnen we nou als sector doen om toch duurzamer te worden. Ja.
En was het dan zo dat als je 10 jaar geleden op een verjaardagsfeestje zei, ik werkte in de reissector, dat iedereen zei, wat leuk. Ja. En dat ze nu zeggen, jij bent die vervuiler?
Ja, dat is echt wel veranderd, ja. Dat is echt, toen ik begon bij de AVR, zei ik, we moeten oppassen dat we niet...
Was dat welk jaar?
17 jaar geleden. Dus, ja. Heel lang geleden. En toen zei ik, we moeten oppassen dat we niet in de hoek van de tabaksector terechtkomen. En toen waren er toch wel mensen die lachten en zeiden, dat gaat niet gebeuren. En we zitten nu wel in die situatie, inderdaad.
Ja? Dus, en Waar merk je dat aan?
Nou, dat merk je aan de discussies in het maatschappelijk debat. Het gaat om reizen en toerisme en vliegen met name. En dan onze taak om ervoor te zorgen dat we ook echt actie gaan nemen. Willen we geloofwaardig blijven als sector, dan zullen we echt stappen moeten gaan nemen.
En nu in 3 jaar zijn de belangrijkste stappen die genomen moeten worden. Ja.
Nou, een van de dingen die waar we nu aan zitten te denken is bijvoorbeeld... want je moet ook denken, wat zit in de invloedssfeer van een reisorganisatie? Hè? En een van de belangrijkste dingen die ik voor me zie, is dat we transparant moeten bieden aan de consument. Met andere woorden, wij zijn toppers als het gaat om het aanbieden van vliegreizen en vakanties. En verkopen van dromen. Maar het zou zo mooi zijn als we daarnaast ook, en we zetten daar een prijs bij, dan zou het ook zo mooi zijn als we in diezelfde advertentie ook zouden zetten, kost zoveel CO2-uitstoot. Met andere woorden, dat je de consument informeert over wat is nou de impact van je reis op het milieu.
Ja, een beetje zoals op de taart staat hoeveel calorieën het is.
Ja, en dan kan je als consument zelf de beslissing nemen, doe ik dat of doe ik dat niet, of doe ik het op een andere manier, vlieg ik direct in plaats van indirect, of ga ik met de auto. Dat zou wel een hele stap zijn.
En is dit dan weer een wens van de voorman van de AVR persoonlijk, of is dit iets wat er ook echt gaat komen?
Dat is zeker een wens van de voorman van de AVR.
Zeg je dat tegen de overheid, ga dit verplicht stellen?
Ja, dat is wel een wens die toch wel door heel veel meer bedrijven inmiddels wordt gedeeld.
Ja, dus dat zou wettelijk verplicht moeten worden?
Dat zou zeker helpen, want dan moet we het wel. Ja. Maar ik zou het zo mooi vinden als we datzelfde sector zouden voor elkaar zouden gaan krijgen. En wie weet.
Ja, wie weet vind ik een beetje te mager.
Nou, het streven is erop gericht. Wij zijn nu met die discussie bezig. Ik denk dat we ergens eind van het jaar daar wat meer over kunnen roepen.
En waar is dat van afhankelijk dan?
Nou ja, van overtuigingskracht. Met name de kracht van het woord. Kijk, zoveel is, ik bedoel, ik heb geen middelen om het af te dwingen.
Nee.
Dus interne discussies. En trouwens ook steeds meer bewuste wording en overtuiging bij onze achterban hoor, dat het echt moet.
Maar ik noteer 31 december. Want iemand van Rips komt binnen van het ochtendprogramma. Dus dan kunnen ze jou bellen om te zeggen of dit jaar geslaagd is voor de ANVR of niet.
Graag.
Als dit plan erdoor is gekomen.
Ja, dan nou, als dat zou lukken, dan zou het voor mij echt geweldig zijn.
Ja, als het niet lukt?
Dan zou ik er ongelooflijk van balen. En dan, dan moeten we nog maar eens kijken of we op de andere manier. Dan zijn er wel andere dingen die we zouden kunnen doen.
Afspraak is bij deze gemaakt.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Jan-Anthony Bruinsen, ik heb het net opgezocht. Ja, dat is hem. Goed, je luistert naar BNR's Big Five van de luchtvaart van de toekomst. Later deze week praat ik nog met Bram Peerlings, onderzoeker duurzame luchtvaart bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Spreken we over innovaties in de luchtvaart. Dat is allemaal te behoren hier natuurlijk op de zender, maar je kan ook naar ons luisteren via de bekende podcastkanalen en BNR.nl, BNR.nl moet ik zeggen. Vandaag de gast Frank Oosdam, directeur van de reisbrancheorganisatie ANVR. We gaan even terug in de tijd in plaats van de toekomst van de luchtvaart. Ja. Vorig jaar, die chaos op Schiphol.
Oh, hou op.
Frank Oosdam was nog nooit zo vaak in een talkshow te zien als toen, volgens mij. Ja. Die eindeloze rijen voor de security. Het was een totale, wat in het Amerikaans zeg je dan clusterfuck. Ik weet niet of je dat op zender mag zeggen. Jullie wilden Schiphol voor de rechter slepen vanwege het schrappen van vluchten in de zomer van vorig jaar. Dat was een actie om die rijen daar weg te krijgen. Wat was de schade eigenlijk voor de reisbranche toen? Ja. Waar moet je aan denken, wat voor getallen?
Nou ja, als je ook gedurfde omzet meerekent, dan gaat het om honderden miljoenen.
Honderden miljoenen.
Om heel veel geld.
Ja.
Maar we zijn sinds die tijd in goed overleg met Schiphol gegaan. En uiteindelijk denk ik wel dat we daar met elkaar uit gaan komen.
En met elkaar uit gaan komen betekent dat zij een schadevergoeding gaan betalen?
Dat zij een tegemoetkoming gaan geven, dat denk ik wel, ja.
Ja. En dan hebben we het niet over honderden miljoenen?
Nee. Maar het gaat echt om directe schade en niet om gedurfde omzet.
Nee.
Maar we hebben echt
maar hebben we het dan over tientallen miljoenen?
Nou, daar ga ik niks over zeggen.
Nee, ik snap dat je het bedrag niet wil noemen, want het zal ook gevoelig liggen omdat je nog in gesprek bent. Maar puur om een beeld ervan te krijgen, hebben we het dan over miljoenen, tientallen miljoenen, honderden miljoenen?
Dan heb je het over in ieder geval beneden de 10 miljoen.
Beneden de 10 miljoen, ja. En dat is een bedrag waar dan over gesproken wordt om te kijken of zo de leden gecompenseerd kunnen worden.
Ja, voor alle dingen die zij extra moeten doen om uiteindelijk die klanten toch weer op vakantie te helpen. Met omboeken, de tijd en de energie die erin gestoken is, ook het geld wat daarin gestoken is.
Lijken me pittige gesprekken.
Dat zijn pittige gesprekken geweest, maar ik moet wel zeggen hele goede gesprekken zijn geweest. We hebben as we speak vorige week nog een keer met elkaar gezeten. Dus ik denk wel dat we daaruit gaan komen.
Heeft Schiphol dat geld eigenlijk? Of betalen wij dat dan uiteindelijk als belastingbetaler?
Ik heb geen idee, dat boeit me ook niet. Ik vind wel dat we als reissector daar recht op hebben. In ieder geval degenen die daar heel veel geld in gestoken hebben en verliezen hebben geleden, dat die enigszins tegemoet worden gekomen.
Ja. Als we dan toch naar de toekomst weer kijken, hoe gaat het deze zomer zijn op Schiphol?
Ik denk heel goed. Ja, we hebben als Nederland, maar met name Schiphol en iedereen op Schiphol heeft daar heel erg zijn best voor gedaan. Een goede prestatie neergezet. Geen rijen. En daar waren we hartstikke blij mee. Ik zat toch wel een beetje pijn in mijn buik af en toe naar de berichten te kijken.
Ja.
Maar het ging goed. Dus ook voor de zomervakantie gaat dat naar alle waarschijnlijkheid goed. Er zijn steeds meer beveiligers aangenomen. Gelukkig las nu 1000 al. Dus ik denk echt dat we wat dat betreft een goede zomer tegemoet gaan zien op Schiphol.
Ja. Hoe kijk je terug op die zomer van vorig jaar? Nu met een beetje reflectie.
Dramatisch. Echt dramatisch. Slecht voor Schiphol. Slecht voor betrouwbaarheid en het imago van Schiphol. Maar dat weten ze op Schiphol ook. En ze hebben afgelopen mei hebben ze een prima prestatie neergezet. Dus ik hoop ook wel, dat is ook wel onze ervaring, we vergeten snel als Nederlanders. Dus we merken het nu trouwens nog wel, dat er toch wel een soort uitwerkgedrag nog steeds is van vakantiegangers, reizigers naar het buitenland.
Ja, dat zie je in de cijfers terug.
Ja, wij zien dat mensen naar België of naar Duitsland uitwijken. Maar ook als we nu de zomer weer een mooie prestatie neerzetten, dan zal dat snel er weg hebben.
Vertrouwen in de nieuwe topman, is het anders nu?
Nou ja, ik toevallig vorige week voor het eerst kennis gemaakt.
En?
Nee, prima vent. Ik denk, ja, laten we eerlijk zijn, hij heeft het gewoon goed voor elkaar. De meivakantie is gewoon goed gegaan. Dus,
hoe gaat zo'n kennismaking dan? Zit u dan in Terminal 1? Of,
nee, gewoon op Schiphol.
Veel te dure kopje op Schiphol Plaza?
In het hoofdgebouw van Schiphol. Ja. Nee, dat ging prima.
Ja. En dan wordt er gezegd, nou, fijn dat we elkaar eindelijk spreken. Want
we hebben natuurlijk indirect wel veel contact gehad.
Ja, precies.
En er zijn natuurlijk af en toe, zeker richting Schiphol, zware gesprekken geweest. Mm-hmm. We zijn natuurlijk echt boos geweest.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk moet je dat ook achter je laten. Moet je kijken hoe je het op zich goed gaat regelen. En dat hebben wij, met name de reisorganisaties, gedaan. Die hebben echt ook weer in de meivakantie, en zeker nu ook met Transavia, alle gedoe, ongelooflijk veel werk verricht om ervoor te zorgen dat mensen dan toch nog op vakantie konden.
Ja, want Transavia is vlucht aan het schrappen voor de komende zomer.
Ja, ook daar waren we natuurlijk niet blij mee. Uiteindelijk, ook daar zijn zware woorden gevallen. Uiteindelijk moet ik zeggen, zijn we ook weer het glas is half vol. We zijn wel blij met de zekerheid die er nu is geboden richting consument. Als je nu in juni een vakantie boekt en een vliegreis boekt of een pakketreis boekt waarbij Transavia onderdeel van is, en hij staat gewoon op het bord, je kan gewoon boeken, dan weet je ook zeker dat je gaat.
Mm.
En dat is toch wel belangrijk. Want wij merkten gewoon dat toch de consument daar wat huiveriger van werd en dus geen vakantie boekte. En dat is gewoon jammer.
Ja, het wonderlijk is wel, er waren die enorme rijen op Schiphol, er was chaos. Ja. En tegelijkertijd zien jullie in de boekingen niet terug dat het terugloopt, toch?
Het heeft mij ook verrast. Zeker het ongelooflijk snelle herstel van reizen en van vakanties na corona. Er zit een soort inhaalvraag in. Een soort behoefte van Nederlanders om de vakantie naar het buitenland te gaan.
Wat moet je doen om ons uit het vliegtuig te halen?
Nou, het is,
je kan ons uren in de rij zetten, je kan het duurder maken. Het maakt allemaal niks uit.
Nou, op dit moment niet, nee. Op dit moment zien wij inderdaad, en maar goed ook, want we hebben het ook hard nodig als sector, dat mensen weer en masse op vakantie gaan, waarbij het vliegtuig wel heel belangrijk is. Alhoewel de meesten nog steeds met de auto gaan trouwens ook.
Ja. Dus, het grootste deel.
Ja.
Nog één andere toekomstvoorspelling. Want we begonnen dit gesprek met hoe de toekomst van de luchtvaart eruit ziet in 2035, namen we als jaartal. Eén ding kwam toen niet voorbij in het antwoord: Lelystad.
Oh.
Is dat dan open of niet?
Lelystad is al open. Het is een beetje een flauw antwoord, maar Lelystad is nu al open.
Wordt het ook echt gebruikt dan?
Nog niet gebruikt waar het eigenlijk uiteindelijk voor verbouwd is. Voor 226 miljoen, geloof ik. En dat steekt natuurlijk. Dus eigenlijk, Lelystad moet open. Een beetje wensdenken als ik nu kijk naar de politieke situatie.
Mm-hmm.
Maar het zou eigenlijk gewoon open moeten.
Ja. Liever vandaag dan overmorgen?
Ja, maar dat gaat er niet. Het gaat pas in 2025 sowieso. Dus als het al open gaat, gaat het dan pas open.
In 2025 hebben we daar een mooie luchthaven vol aan en vertrekkend verkeer.
Nou ja, als ik nu kijk, dan zijn er 10.000 vluchtbewegingen.
Voor een pretpark of zo.
En voor 10.000 vluchtbewegingen is het bijna commercieel niet aantrekkelijk om daar überhaupt een operatie te gaan opstarten. Dus ik weet het niet. Nee.
Die voorspelling durf je niet aan. De rest wel. Dat maakt het een mooi uur. We gaan naar de kettingvraag toe. Een vraag die gesteld mag worden aan de gast van morgen. Dat is luchtvaartjurist Jochem Kroon. Wat zou je willen vragen?
Nou, ik ken Jochem goed natuurlijk. Dus ik vind het wel leuk dat ik hem die vraag mag stellen. Airline garantiefonds. We hebben als reissector het prima geregeld. Hè. Wij geven onze consumenten, onze klanten geld terug als een bedrijf failliet gaat. We halen mensen terug. Het zit allemaal in het servicepakket van de reisorganisaties. Alleen als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat, dan staat de consument met lege handen. Dus wij ijveren al jaren voor een garantiefonds voor luchtvaartbedrijven. Hoe ziet hij dat? Ziet hij dat haalbaar? Wat vindt hij daarvan? Ik ben heel benieuwd.
Maar luchtvaartmaatschappijen die failliet gaat, hoe vaak hebben we dat meegemaakt?
Ook al heel vaak. De luchtvaartmaatschappijen gaan vaker failliet dan tour operators, dan reisorganisaties. En het rare is dat op de een of andere manier, het zal te maken hebben met de lobby van luchtvaartmaatschappijen, wij krijgen het er gewoon niet doorheen. Dus ook de minister op Harbers ziet het niet zitten. In Europa zijn ze er huiverig voor. En we begrijpen het niet. Consument staat in de kou. Laat die luchtvaartmaatschappijen een garantiefonds maken.
We gaan het morgen vragen. Luchtvaartjurist Jochem Kroon, dank voor de komst vandaag.
Graag gedaan.
En dit afgelopen uur Frank Oosdam, voorman van de reisbrancheorganisatie ANVR. Onze aflevering is terug te luisteren als podcast. Je kunt je abonneren via onze app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. En nu dus op deze zender Iman Verrips. Die gaat het hebben over de Eerste Kamer in BNR Breekt. Tot morgen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.